Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 141 zingen wij het eerste en het tweede vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 8e hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 8, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 72e vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openbaring 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandend als een fakkel, gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren. En op de fonteinen der wateren. En de naam der ster werd genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren, opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met een grote stem: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen des bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nieuwjaarsmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 8 en daarvan de versen 1 tot en met 5. Openbaring 8 en daarvan de eerste 5 versen. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de gebeden der heiligen. Dat is het thema van deze nieuwjaarsmorgen, de gebeden der heiligen. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de stilte daaronder. In de tweede plaats willen we letten op de reiniging daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de verhoring daarop. Dus de gebeden der heiligen, onze eerste gedachte, de stilte daaronder. We hebben het zojuist gehoord dat er een stilzwijgen kwam in de hemel van omtrent een half uur. Onze tweede gedachte, de reiniging daarvan. Er blijkt in de hemel een engel werkzaam te zijn om de gebeden der heiligen te reinigen en als een reukwerk op te zenden tot hem die op de troon zit. En onze derde gedachte, de verhoring daarop, zoals we dat vinden kunnen in de slotwoorden van onze tekst in het vijfde vers, dat de engel het wierookvat nam en het vulde met het vuur des altaars en dat wierp op de aarde. Een zeer opmerkelijke gebedsverhoring. Gemeente, we hebben op oudejaarsavond stilgestaan bij de verbreking van het zesde zegel. En wat is dat aangrijpend? Het inluiden van de oordeelsdag. En dan zouden we verwachten dat dat het laatste zegel is. Maar dan komt er nog een zevende zegel. Dat op deze nieuwjaarsmorgen onze aandacht vraagt. En dan staat er een heel hoofdstuk, jongens en meisjes, tussen het zesde zegel en het zevende zegel. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 is als het ware een onderbreking. Het is een intermezzo. En tussen de verbreking van die twee zegels, daar ligt de veiligstelling van de heiligen. Van de dienstknechten van God die een teken krijgen aan hun voorhoofden, zodat ze in het oordeel niet om zullen komen. En als zij getekend zijn, dan komt de verbreking van dit zevende en laatste zegel. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel. Jongens en meisjes, in de hemel is het nooit stil. In de hemel, daar is altijd lofprijzing. In de hemel, daar wordt God groot gemaakt. Maar nu, plotseling, een stilzwijgen in de hemel. De stem van alle levende wezens verstomd. Waarom? Waarom wordt het doodstil in de hemel? Wel, in ieder geval, er is één ding wat wij zeker weten. En dat is dat er een direct verband is met de gebeden van de heiligen en het stilzwijgen in de hemel. En er kunnen verschillende redenen voor zijn. Straks dan zullen wij horen dat een gevolg is van de gebeden van de heiligen dat God komt met zijn oordelen. En in het Oude Testament is het heel gebruikelijk dat Gods oordelen worden ingeleid met stilte. We zouden kunnen zeggen stilte voor de storm. Je vindt dat in Zefanja 1 vers 7 en in Zacharia 2 vers 13. Het oordeel wat komt, dat zal zo verschrikkelijk zijn dat de hemelbewoners stil zijn. Zo diep onder de indruk zijn van de aangrijpendheid van het oordeel, dat zij bewegingloos blijven staan voor een half uur. In de tweede plaats zien wij in dit stilzwijgen in de hemel dat God de mensenkinderen niet slaat van harte. Wij zien in dit stilzwijgen in de hemel, gemeente, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin heeft de Heere lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En in de derde plaats heeft dit stilzwijgen te maken met het gebed. Er was vanmorgen een moment, jongens en meisjes, aan het begin van de dienst, toen was het helemaal stil. Toen de dominee daar stond onder aan het trapje van de preekstoel. Waarom was het toen zo stil? Waarom hoorde je het orgel niet? Waarom zei er niemand wat? Omdat er gebeden werd. En als je bidt, als je zachtjes in je hart bidt, dan is het stil. Dan past het niet om geluid te maken. En zo was het waarschijnlijk ook onder de oud-testamentische eredienst dat er een moment was van stilte. De tempeldienst in Jeruzalem. En gemeente, deze stilte heeft te maken met het gebed. Er is een volk in gebed. En daarom wordt er stilte betracht. Er wordt reukwerk geofferd op deze aarde. En daarom wordt er stilte betracht. Het gebed van de heiligen, waar we van gezongen hebben uit Psalm 141. Als reukwerk voor u toebereid, als offers die des avonds branden. Vindt u die stilte ook? Wat is dat een zegen als je een moment van stilte mag hebben. Gisteravond lukte dat niet. En vannacht lukte dat niet. Waar dat je ook in je huis ergens een plekje zocht, overal drong het geluid, het zeer doordringende geluid van het wellicht verboden vuurwerk door. Maar ik hoop dat u toch aan het begin van dit jaar, gemeente, een plekje mag vinden in de binnenkamer waar u stil mag zijn voor God. En waar we hem mogen aanroepen van wiens zegen wij zo afhankelijk zijn. Stilte in de hemel omtrent een half uur. Nou ja, dat is niet zo lang. Is een half uur niet lang? Jongens en meisjes, gisteren hebben wij 2 minuten stilte in de kerk gehad. Dat was best wel lang. 2 minuten. Stel nou eens voor dat de dominee zou zeggen, en nu is het een half uur stilte. Dat zou lang duren. Dat lijkt wel een hele dag. Dat lijkt wel een hele week. En zo is hier sprake van een half uur stilte, daar waar het eigenlijk nooit echt stil is, maar waar God altijd toegezongen wordt. En ik zag 7 engelen, Nee, er staat de zeven engelen. Weer een bepaald lidwoord. Waarschijnlijk de aartsengelen. Of anders de vooraanstaande engelen die de andere engelen, want zeven is het getal van de volheid, die de andere engelen vertegenwoordigen. Ongetwijfeld, jongens en meisjes, is Gabriël daarbij. Want er staat hier van deze engelen dat ze voor God stonden. En Gabriël zegt, ik ben Gabriël die voor God staat. En ongetwijfeld is de profeet Michaël daarbij. En ook andere aartsengelen. En deze engelen, wat gaan deze engelen doen? Deze engelen zijn de uitvoerders van de wil van God. En waarom worden wij hier op deze engelen gewezen? Wel, gemeente, door deze engelen zal de Heere straks de gebeden vervullen van zijn kinderen. En moet u daar eens op letten, volk des Heren. Gods kinderen zijn aan het bidden, de heiligen zijn aan het bidden. En de engelen staan al gereed. Ze staan al klaar, die zeven engelen, om de verhoring van de gebeden te vervullen. Zien Gods kinderen niet? Weten Gods kinderen niet? Maar hier zien we dat het echt waar is. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Voordat ze beginnen met bidden, aan het begin van dat half uur stil te staan, de engelen al klaar. Johannes mag het zien. Wat een troostvol gezicht die voor God stonden. Die zo getrouw zijn in de uitvoering van hun taak, dat het ons gebed moet zijn dat wij in 2023 ons werk zo getrouw mogen doen als de engelen in de hemel dat doen, zonder te mopperen, zonder tegen te spreken, zonder de kantjes ervan af te lopen, maar te doen wat de Heere van ons vraagt. En aan die zeven engelen werden zeven bazuinen gegeven. Ze staan al klaar. En ze gaan die bazuinen nog niet gebruiken. Die bazuinen die zullen ze straks pas gebruiken bij het zesde vers en het vervolg. Ze zullen dat pas gebruiken nadat die ene engel die werkzaam is met de gebeden van de heiligen zijn werk heeft volbracht. Ze wachten op het moment dat zij de opdracht krijgen om één voor één die bazuinen te gaan blazen. Met eerbied gezegd, de Heere onderbreekt het gebed van zijn kinderen niet. Stilte in de hemel, stilte onder de engelen. Als hier op deze aarde een volk ligt te zuchten en een volk ligt te smeken en een volk niet verder kan zonder God. Onze eerste gedachte. De stilte daaronder. We gaan naar onze tweede gedachte, het reinigen daarvan. Het stukje wat nu komt, dat herinnert aan Leviticus 16 vers 12. De grote verzoendag, de Yom Kippur. En op de grote verzoendag werd er een reukoffer ook gebracht. En zo lezen wij hier van een reukoffer, want er kwam een andere engel. Jongens en meisjes, een andere engel, hij hoort niet bij die zeven. Bij die zeven voorname aartsengelen. Dit is een andere engel. Het is een andersoortige engel. Hij heet ook engel omdat hij ook een dienstknecht is. Een bode. Wie is dat, die andere engel? Nou, dat is niet moeilijk. Als het goed is, dan staat het in je Bijbeltje ook met een hoofdletter. Deze engel is de Heere Jezus Christus, die naar de hemel is gegaan op hemelvaartsdag en die werkzaam is in de hemel voor zijn kinderen hier op deze aarde. Hij doet werk dat ook door Gabriël en door Michaël niet kan worden overgenomen. deze engel, de Heere Jezus Christus, de verhoogde middelaar, hoort het gebed van zijn kinderen. En hij stond aan het altaar. Welk altaar is dat? Dat is het reukofferaltaar. En weten jullie nog, onder dat reukofferaltaar, wat is daar? Daar zijn de zielen van de martelaren. Daar is Christus, daar zijn de martelaren. Ze zijn dicht bij elkaar en daar is Christus werkzaam. Het altaar, weer een bepaald lidwoord. Het bekende altaar uit het boek Openbaring. En dat is niet het brandofferaltaar, want in de hemel is het brandofferaltaar niet meer nodig. Maar dat is het reukaltaar. Daar is Christus. En daar staat hij met een gouden wierookvat. En het woordje goud laat zien dat het werk wat Christus daar doet, dat is zuiver. Dat is zuiver als goud. En dat werk wat Christus daar doet, dat is van grote waarde. Dat is meer waard dan goud. En dan staat er, en hem werd een reukwerk gegeven. Aan de Heere Jezus Christus werd een reukwerk gegeven. En veel verklaarders lopen hier vast en die zeggen, kijk, het kan niet Christus zijn, want aan hem wordt reukwerk gegeven en Christus die heeft zelf het offer gebracht. Wat deze verklaarders vergeten, dat is dat Christus hier omschreven wordt in zijn verheerlijking. Het gaat hier niet meer om de vernederde Christus, maar het gaat hier om de verhoogde Christus. Die zijn offer aan de Vader heeft gebracht, daar hoeft ook werkelijk niks meer bij. Maar hier krijgt hij het van de Vader terug. Het wordt hem gegeven. Dus het is een verhoring op de gebeden van Christus. Het is een verhoring op de verdiensten van Christus. Hem werd reukwerk gegeven. En dat reukwerk dat ziet op het verzoeningswerk van Christus voor zijn kinderen. Dat ziet op de voorbeden van Christus. En er staat hier, hem werd veel reukwerk gegeven. Veel reukwerk. Waarom is veel reukwerk nodig? Waarom is een beetje niet genoeg? Wel gemeend omdat die gebeden van de heiligen, die zitten boordevol met gebreken. Die beden van de heiligen, die moeten gereinigd worden. Veel reukwerk, er mankeert heel veel aan. Want als een kind van God de eer van God niet op het oog heeft, dan is zo'n gebed niet geschikt. Als zo'n kind van God zichzelf op het oog heeft, dan is zo'n gebed niet geschikt. En de allerheiligste, in de meest heilige verrichtingen, zijn nog vol met gebreken en tekort. Ze kunnen geen volmaakt gebed doen. En dat weet Christus ook. Maar hem is veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden aller heiligen dat reukwerk zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Wij hebben gehoord van de gebeden der martelaren. En we hebben op Oudejaarsavond gehoord dat de Heere die gebeden verhoort in het komen van de oordelen. De bewoners op deze aarde die strijden aan de kant van de Satan, die zullen gestraft worden. En gemeente, op nieuwjaarsmorgen worden wij bepaald bij de gebeden van Gods kinderen die hier op deze aarde zijn. De heiligen die niet volmaakt kunnen bidden. De heiligen die zo vol gebreken zijn. De heiligen die God niet kunnen missen. En die Gods eer altijd zouden moeten en willen bedoelen, maar die dat ook niet kunnen. En die gebeden die worden hier gereinigd en verzoend door die grote priester, de engel des Heren, die bij het reukaltaar is. En dan moet u eens letten, er staat de gebeden aller heiligen. Dus het gaat hier niet om het gebed van een van Gods kinderen. Het gaat hier niet om het gebed van een bepaalde dominee. Maar het gaat hier om het gebed van al de heiligen. Zelfs de allerkleinste, die het helemaal nog niet kunnen bezien. Voor wie het werk van de Heer Jezus Christus zo'n grote verborgenheid is. Die er zelf de troost niet van hebben. Maar waar de Heer toch werkzaam voor is. Het gaat over al Gods kinderen. Wanneer ben je heilig als je in Christus bent? En wanneer ben je in Christus als je wederom geboren bent? Dus het gaat om de gebeden van al de wederom geborenen. Zonder hem zou er geen gebed doorkomen. Zonder hem kan de heilige God dat gebed niet verdragen. Al onze gebeden, hebt u dat wel eens geleerd, zijn blinkende zonden. Al onze gebeden zijn stinkende gebeden. Waarvan de Heere moet zeggen, doe dat getier maar voor mijn aangezicht weg. En dan heb ik het niet alleen over de gebeden van onbekeerde mensen, gemeenten. Maar dan heb ik het ook over mijn gebeden als dominee. Dan heb ik het ook over de gebeden van Gods kinderen. Dan heb ik het over de gebeden van de heiligen. Zonder Christus zou er geen gebed doorkomen. Maar de Vader heeft hem veel reukwerk gegeven. Ik zou zeggen, de Vader heeft hem genoeg reukwerk gegeven voor al die gebeden van al die heiligen. Van die schare die zo groot is dat straks niemand die tellen kan. Zie hier hoeveel vrucht dat Christus op zijn arbeid heeft. En dan is de bedoeling dat Christus dat reukwerk legt op het gouden altaar dat voor de troon is. En dat gouden altaar, dat hebben we al gezien, dat is het reukaltaar. En wat is dan de bedoeling, jongens en meisjes? Wel, de bedoeling is dat de gebeden van Gods kinderen en dat het reukwerk van Christus zich samenvoegen. En dat het zo, dat het reukwerk zo opstijgt van het altaar. En als dat mag gebeuren, dan zal God de Vader die gebeden kunnen en willen verhoren. Kijk, en dat gebeurt hier. Er staat in het vierde vers. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. Dus wat doet Christus? Hij neemt die gebeden van zijn kinderen. Ach, de een is nog bezig zichzelf te bedoelen. De ander heeft nog te weinig oog op de eer van God. Een derde heeft nog zo weinig kennis van het borgwerk van Christus. Een vierde is nog te veel bezig met zijn eigen zaligheid. Een vijfde, ach mensen, veel, veel gebreken. Maar wat doet de Heer Jezus Christus? Hij legt die gebrekvolle gebeden samen met het reukwerk, zijn reukwerk, op het altaar dat voor de troon is. En wat gebeurt er dan? Dan stijgt dat reukwerk op. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels van God. Dus dat stijgt op. Waar stijgt het heen? Het stijgt naar de troon. Het stijgt naar hem die op de troon zit. Het stijgt naar de neusgaten van God. En dat reukwerk, dat is in de neusgaten van God een liefelijke reuk. Omdat het nu volmaakte gebeden zijn. Omdat het nu heilige gebeden zijn. Omdat het nu gereinigde gebeden zijn. Je komt dat in het Oude Testament ook verschillende keren tegen. dat de Heere de liefelijke reuk van het altaar ruikt. En dat is in de hemel ook zo. De gebeden van de heiligen zijn aangenaam bij God, omdat ze in Christus worden gedaan. En omdat ze door hem worden gereinigd en geheiligd. En zo, door de tussenkomst van Christus, hoort hij die op de troon zit, de zijne kreunen. Hoort degene die op de troon zit, de zijne zuchten. Hoort degene die op de troon zit, de zijne schreeuwen. Weet hij wat ze nodig hebben. En zal hij ze niet laten omkomen in dure tijd en hongersnood. En zal de vijand de overwinning nooit krijgen. Christus zorgt ervoor dat dat kind van God met al zijn verkeerde bedoelingen er zelf helemaal tussenuit gaat. Christus zorgt ervoor dat de eer van God alleen maar overblijft. Christus zorgt ervoor dat God in de hemel dat een aangenaam gebed vindt. En dat die liefelijke reuk de Heere beweegt om het gebed te verhoren. Zonder Christus zal het niet gaan. Hebben wij ook een biddend leven? Hoe zijn wij de jaargrens overgegaan? Waar verwacht u het van in 2023? Waar is het u om te doen? Kennen jullie dat zuchten, jongens en meisjes, aan de troon van Gods genade op je slaapkamer? Weet u wat het is, moeders, om als u misschien overdag alleen thuis gebleven bent, in het verborgene de knieën te buigen voor Gods aangezicht? Weet u het, vaders, om misschien wel onder uw werk de ganse dag zonder dat hardop uit te spreken, maar uw noden en zorgen te brengen voor het aangezicht des Heren en bovenal te klagen over uw eigen onreine hart? Zou toch een wonder wezen als de Heere onze gebeden verhoort? Inderdaad, zonder Christus zal het niet gaan. Het is alleen om Jezus wil. Soms dan walg je van je eigen gebed. En dat wij amen kunnen zeggen op het gebed in het geloof, dat mijn gebed veel zekerder van God verhoord is dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer, dat kan alleen om Jezus wil. Hij is het die ze reinigt. Hij is het die ze brengt voor het aangezicht des Heren. En dan moet u misschien zeggen, ach dominee, maar mijn gebeden, daar zit zoveel gebrek in. Wel, het werk van de middelaar is al genoegzaam. Ik wil het nog een keer zeggen, hem werd veel reukwerk gegeven. Dus het is niet zo als je een gebed hebt met veel gebreken, dat het reukwerk op zou zijn. Of dat Christus dan niet al genoegzaam zou kunnen zijn om die gebeden voor het aangezicht van zijn Vader te brengen. Hij doet het daarvoor. Alle heiligen, ook de minst heiligen. Ook degene die zichzelf gedurig moeten aanklagen. Onze tweede gedachte, de reiniging daarvan. Onze derde gedachte, de verhoring daarop. En dan neemt het een wending, gemeente, die wij denk ik niet zouden verwachten. Want wat is nou de verhoring van het gebed? Hoe gaat de Heere nou laten zien dat hij van zijn kinderen afwijkt? Wel, er staat en de engel met een hoofdletter, dat is de Heere Jezus, en de engel nam het wierookvat. Dat wierookvat, het is net of de engel dat wierookvat even weggezet heeft. Hij is daarmee werkzaam geweest voor zijn kinderen. Dat wierookvat, dat heeft hij even terzijde gelegd. Maar nu neemt hij dat wierookvat weer opnieuw in zijn handen. Als gevolg van de verhoring van de gebeden door God. Dat is de loop eigenlijk van deze aangrijpende onthulling. God verhoort het gebed. En als gevolg daarvan neemt Christus het wierookvat. Gods kinderen hier op deze aarde, met eerbied gezegd, ze hebben inspraak in wat er in de hemel gebeurt. De Heere houdt rekening met het gebed van zijn kinderen. Wij denken wel eens dat het gebed geen zin heeft, dat het gebed waardeloos heeft, dat het gebed niet verhoord wordt. En voor heel veel mensen is dat ook maar ja, iets wat je nou eenmaal doet omdat je dat geleerd hebt, maar het is totaal inhoudsloos. Het is één grote sleur. Maar niet voor de levende gemeente van Christus. Door het gebed is er gemeenschap met de hemel. En er komt ook een antwoord uit de hemel. Want wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Wel, die engel met een hoofdletter, die neemt dat gouden wierookvat. En kijk eens wat hij doet. Hij vult het. Hij vult het waarmee? Met wierook? Nee. Niet met wierook, hij vult het met vuur. Met het vuur van het altaar. En vuur, dat is gevaarlijk. In een ogenblik dan kan een vuur een huis in as leggen. Dat is vorig jaar gebeurd, rondom de jaarwisseling. En ik hoorde van een van onze broeders dat er ook vannacht weer een huis met een rieten dak in een kort ogenblik met de grond gelijk gemaakt is. Vuur, dat is zo gevaarlijk. De mensen vroeger waren altijd heel bang voor vuur. Mijn moeder was ook altijd bang voor kaarsen. Mensen op het platteland, bang voor vuur. En dat is te begrijpen, want vuur, dat heeft zo'n verwoestende kracht. En u doet die engel, die doet vuur in dat wierookvat. Vurige kolen. En wat doet hij met die vurige kolen? Wel, die engel die werpt die vurige kolen op de aarde. En wat gebeurt er als de vurige kolen op de aarde geworpen worden? Nou ja, dat kan iedereen zich wel indenken. Het wordt zichtbaar op de aarde dat God leeft en dat God oordeelt. Wat zeg ik? De oordelen op de aarde waren een gevolg, hebben we gezien op oudejaarsavond, van de gebeden van de martelaren. En wat wij hier zien, de oordelen op deze aarde, zijn een vrucht van de gebeden van Gods kinderen. Dat is de gebedsverhoring. Dat de Heere laat zien door het werpen van vuur op deze aarde, door het uitschakelen van hun vijanden, door het verteren van hun verwoesters. Laat de Heere zien dat hij hun gebed verhoord heeft. Dat Christus hun gebed gereinigd heeft. Want ja, als zij er zelf tussen zitten, dan is het niet best. Maar als het hen om Gods eer te doen is, als het hen om zijn dienst te doen is, als het hen om zijn koninkrijk te doen is, dan laat de Heere de zijne niet staan. En daar zorgt Christus voor dat Gods eer de hoogste plaats krijgt in het hart van de heilige op deze aarde. En hij werpt vuur op deze aarde. En je zou kunnen zeggen dat vuur, dat is eigenlijk een samenvatting van de zeven bazuinen. Wij hebben het nu gehad over de zeven zegels. Maar na de zeven zegels krijg je de zeven bazuinen. En na de bazuinen, dan krijg je de violen. De schalen van de toren van God die leeggegoten worden over deze aarde. De engelen staan al gereed. Ze hebben de bazuinen al gekregen. Ze wachten nog even met blazen. Maar die grote engel die laat zien dat de gebeden verhoord zijn. Je ziet er als het ware een voorspel op die bazuinen die straks geblazen worden. En het is ons voorgelezen welke verwoestingen dat die bazuinen brengen zullen op deze aarde. Verschrikkelijk. We hebben het gehoord over de aarde en de zee. En verschrikkelijk. Gemeente, dat is de toekomst. Daar gaan we met deze wereld naartoe of daar zitten we al middenin. Dat is de toekomst. Gelukkig nieuwjaar. Ja, wat is gelukkig nieuwjaar? Gelukkig nieuwjaar, dat is als de eer van God op je ziel gebonden is. Gelukkig nieuwjaar, dat is niet zo dat je het eeuwige leven hier op deze aarde verwacht, gemeente. Gelukkig nieuwjaar, dat is als je rekening houdt met die priester die daar werkzaam is. En die vaak voorgesteld wordt als, ja, als een engeltje dat nooit geen kwaad doet. Maar de Heere Jezus Christus, gisteren ging het over de toren van het lam. En hier gaat het over het vuur van het lam. Het lam dat vertorend is omdat zijn kinderen vertrapt worden. Het lam dat vertorend is omdat zijn dienst wordt aangetast. Het lam dat vertorend is omdat er met Gods eer geen rekening wordt gehouden. En Gods kinderen hebben het moeilijk in de eindtijd. Maar er zijn momenten, dan mogen ze weten. Vader zorgt. En Jezus leeft. En hij reinigt mijn gebeden. Ze krijgen het terug uit de hemel. En er geschieden stemmen, donderslagen en bliksemen en aardbevingen. De Heer heeft tegen Samuel gezegd, toen hij het had over de straf voor het huis van Eli. Ik doe een ding op deze aarde waarvan elk die het horen zal, beide de oren klinken zullen. En zo lezen we eigenlijk hier ook. Er geschieden stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbevingen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nee, er is een volk op deze aarde dat door deze dingen heen mag ervaren. Vader zorgt. Hij weet wat ik nodig heb. Hij weet wat ik meemaak. Christus leeft. Mijn zaligmaker brengt de gebeden volmaakt voor het aangezicht van de Vader. Wat een oordeel is voor de goddeloze gemeente. Wat een oordeel is voor de onbekeerde. Dat is een troost voor Gods kinderen. Dat de Heere spreekt. Dat de Heere antwoordt. Zelfs als hij antwoordt door vuur. Want kijk, in het leven van de heiligen, daar is Gods eer het allerhoogste. Niet deze aarde. Niet het milieu. Natuurlijk, ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar veel belangrijker is de eer van God. En de volvoering van de raad van God. Dat gebed van Gods kinderen. Dat gaat uw ondergang betekenen, vijanden van God. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat gebed van je Godvrezende vader. Dat gebed van je Godvruchtige moeder. Dat gebed van je Godzalige voorgeslacht. Dat gaat straks jouw ondergang betekenen. Als je je niet verootmoedigt voor het aangezicht van God. Zeker, de Heere maakt geen haast, hij is een langmoedig God. Ik zei het al, na de 7 zegelen, dan komen de 7 bazuinen. En na de 7 bazuinen, dan komen de violen. En dan in Openbaring 10, na de 7 bazuinen, lees ik opnieuw een intermezzo. Lees ik van de engel met het boekske. De evangelieprediking gaat nog door. En dan komen de violen van Gods toren. En dan zou je denken dat de mensen zich bekeren, maar dan lees ik die aangrijpende woorden in hoofdstuk 16, vers 11. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Dus als het woord geen kracht doet, gemeente, wat zal dan ons einde zijn? Laten wij getrouw opkomen naar de kerk. Waar de engel met het boekske, laat die dominee maar wegvallen. Maar waar de engel met het boekske als het ware in uw midden staat. Die zijn engeltje met een kleine letter gezonden heeft. Om u deze dingen te verkondigen. En wat is dat een voorrecht, jongens en meisjes. Dat je daar mag opgroeien, dat je daar mag leven. Waar de Heere zijn woord laat verkondigen. Kinderen des Heeren, wees toch niet bezorgd. Wat gij eten en wat gij drinken zult en waarmede gij u kleden zult. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wees toch niet bezorgd, ondanks de vijandschap van de wereld en de vijanden van Gods kerk, van het levende kind die erop uit is om u te verslinden. Wees niet bezorgd, Vader zorgt. De engelen staan klaar. En u zegt, ja, maar mijn gebed, dominee, markeert nog zoveel aan. Jezus leeft. En hij is bezig om al die kreupele gebeden te reinigen. Opdat ze een liefelijke reuk zijn in de neusgaten des Heren. Amen.